Björn, waarom vinden we het toch zo moeilijk om te focussen en bezig te zijn met dingen die wij belangrijk vinden? Want het voelt alsof overal afleiding is en dat we daar heel makkelijk aan toegeven.
Ja, ze zeggen wat je eigenlijk meteen al wat je zegt, dat we daar heel makkelijk aan toegeven. Ik denk inderdaad dat we zelf onze eigen grootste vijand zijn, of beter gezegd ons brein.
Hoe bedoel je dat?
Nou, als je met mensen praat over waarom dat ze aan bepaalde dingen niet toekomen voor hun gevoel, hè, dus die frustratie van kom maar niet toe aan wat ik echt belangrijk vind, en gaat dan doorvragen, maar waarom dan niet? Dan merk je vaak dat twee dingen een rol spelen. Dat is oftewel daadwerkelijk omdat hun omgeving iets van hun verlangt of iets vraagt, en dat ze dat dus een hogere prioriteit geven dan dat het op hun eigen planning staat. Ook als je dan eigenlijk naar kijkt en denk je, maar dat is toch, dat had je toch best kunnen laten liggen. Zo van, dus wij geven automatisch een hogere prioriteit aan datgene wat onze omgeving van ons vraagt dan datgene wat wij zelf willen doen. Plus we hebben ook constant het idee dat er uit die omgeving iets kan komen. He, dus het gevoel van wat daarvan komt, dat is belangrijker. En er kan op elk moment zou er wat kunnen komen. Dat houdt ons vaak weg bij wat echt belangrijk is.
En waardoor ontstaat dat? Want dat is eigenlijk gewoon een tamelijk domme reactie dan van onszelf of van ons brein.
Dat is het ook.
We weten wel wat belangrijk is, maar dan toch laat je je eigenlijk leiden door wat op dat moment heel dringend voelt vooral.
Ja, voelt. En niet als je er langer over nadenkt of als je met iemand erover hebt, dan is het in de meeste gevallen, hebben ze ook zoiets van dat voelde heel dringend, maar achteraf, dat was ook gewoon echt de foute beslissing. En dat heeft alles te maken met hoe ons brein daarmee omgaat. Ons brein is eigenlijk gewoon helemaal niet gemaakt voor een situatie waar wij tegenwoordig in leven, waar er zoveel prikkels zijn en zoveel vragen vanuit onze omgeving komen. Daar worden wij heel onrustig van.
En in jouw boek Full Focus leg je uit hoe je daar beter mee moet omgaan. Het brein is er niet voor gemaakt.
Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, je mag je. Ik denk dat we ons echt moeten realiseren dat we op software draaien die miljoenen jaren oud is. En dat die software er niet voor bedoeld was dat we met z'n allen in zo'n drukke informatiemaatschappij leefden. En dat je van daaruit om moet gaan met een hoop prikkels. Dat je de hele tijd moet afwegen wat belangrijker is. Datgene wat jij wil, wat anderen willen. Dan komen er weer prikkels bij. Oh, wat vinden we daar dan weer van? Ja, maar die moet niet boos op me worden. Ja, en met die wil ik ook te vriend houden. En ja, al die prikkels, daar kan ons brein gewoon niet mee dealen.
Want het is gemaakt.
Is gewoon eigenlijk gemaakt voor een situatie die wij helemaal niet meer kennen. Dat we met heel weinig mensen op deze wereld zijn. Dat we omringd worden door allerlei akelige beesten die ons op het menu willen zetten. En dat we constant onze omgeving in de gaten moeten houden. En dat is ook waar het oudste gedeelte van ons brein, het reptiele brein, waar dat om draait. Is dat het de hele tijd je omgeving in de gaten houdt. En dat het direct kan overschrijven waar je mee bezig bent op het moment dat het denkt van, daar is gevaar. Dus alles wat wij zien, ruiken, wat we horen, wat we voelen, op het moment dat ons brein denkt van, daar zou wel eens even stront aan de knikker kunnen zijn, dan kan jouw brein meteen zorgen dat het dus even jou laat stoppen waar je op dat moment mee bezig bent. Dus ben jij heel geconcentreerd ergens een vuurtje aan het maken met twee van die takjes, en op een gegeven moment denkt jouw brein daar iets te horen ritselen, dan zal het meteen zeggen van, wacht even, check even daar. Want dit is natuurlijk belangrijker dan dat vuurtje maken. Ja. Want
je wilt overleven.
Je wilt dit wel natuurlijk overleven.
Planten. En dat hoeven we dus eigenlijk niet meer, het overleven zo.
Niet meer op die manier. Ja. Niet meer op die manier. En zelfs in die tijd was het niet zo dat je bij elke struik waar je zat, dat daar 20 van die beesten in zaten en dat je constant je werk moest onderbreken. Want dat is dus wel van, dit werkt alleen maar, is alleen maar werkzaam op het moment dat je af en toe iets hoort en af en toe moet reageren. Maar op het moment dat je de hele tijd dingen hoort en je moet de hele tijd reageren, dat kost enorm veel energie voor ons brein. Maar dat maakt ons ook bijna neurotisch. Dus daar word je heel gestrest van. Dus dat brein, dat onderdeel van het brein, dat doet eigenlijk even als functie om ons in leven te houden. Dus dat zorgt er ook voor dat onze hartslag, dat die een bepaald ritme houdt, dat we ademhalen. Hoeven we allemaal niet over na te denken. Maar ook onze omgeving in de gaten houden. Nou, dat houdt dat dus ook in de gaten. En dat zorgt dat dus ook voor. Maar je moet niet de hele tijd zitten kijken van, oh, wat gebeurt hier, wat gebeurt daar? Want dan komt dat vuur er nooit. Dan wordt er ook nooit gejaagd. Dan wordt er ook nooit eten gemaakt. Dan gaan we dus met z'n allen dood.
En dat wil je niet hebben op de kantoorvloer. Want als daar je reptiele brein de overhand neemt, wat gebeurt er dan?
Nou ja, dat is dus wel eigenlijk wat er gebeurt tegenwoordig. En we komen er steeds meer achter dat al die prikkels en constant die prikkels, zowel werk als privé, dat dat dus echt daadwerkelijk iets met ons doet. En op kantoor is zo dat op het moment dat ik aan het werk ben en ik wil echt bezig zijn met iets wat belangrijk is, en ik heb het idee dat er de hele tijd berichtjes binnen zouden kunnen komen, dan doet dat wat met je. En dat hoor je ook wel eens van mensen, dat ze gewoon af en toe even hun mail checken om te kijken of daar wat is. En als daar niks is, dat ze dan even checken op hun telefoon of daar misschien wat is. Dus dat we echt op zoek gaan naar afleiding. Er is een bepaalde verslaving zit daar bijna in. Maar als jij dus bezig bent met iets wat belangrijk is en je hebt tegelijkertijd dat gevoel dat je dat in de gaten moet houden, en je hoort ook nog collega's het hebben over een probleem en je hoort bijvoorbeeld de naam van een project en je denkt, oh, maar daar weet ik ook wat van. Dat trekt dus meteen de aandacht van ons brein. Dat werkt dus eigenlijk op dezelfde manier dat het je aandacht weghaalt bij datgene wat op dat moment belangrijk is. Terwijl die opmerking is niet die sabeltandtijger in die struik van vroeger. Daar hebben wij dus eigenlijk, de wereld vergaat niet als je op dit moment de deur dicht zou klappen en gewoon verder zou gaan. En als er echt iets aan de hand is, dat ze gewoon naar jou toe komen. Hetzelfde geldt met die mailtjes. Ja, die komen binnen en ja, dat zijn er misschien 10, 20, 30, 40, 100 op een dag. Maar we hoeven niet elke keer te kijken als daar wat binnenkomt. En het is niet alleen die mail, maar er zijn ook die berichten. En het is ook vooral in je hoofd zelf wat dat op een gegeven moment met je gaat doen. We zijn gewoon met z'n allen heel erg onrustig. En je houdt die omgeving in de gaten. Want we hebben constant dat gevoel, wat daar gebeurt, dat is misschien belangrijker dan wat wij willen doen. En als iemand iets van ons vraagt, dan moeten we daar meteen op ingaan. Want hey, ja, dat in dat oude gedeelte van het brein zit ook die kuddevorming. Wij zijn onderdeel van een kudde. Dat is lekker veilig, want dan overleef je samen. Je let op elkaar, je voedt elkaar, je zorgt voor elkaar als iemand ziek is. Dus het is heel belangrijk dat je een onderdeel bent van die kudde. Ben je geen onderdeel van die kudde, dan ga je dood. Dus als in de tegenwoordige tijd, als een collega wat van jou wil, dan is dat voor ons brein meteen van, ah, wacht even, iemand uit de kudde die vraagt of we wat kunnen doen. Als een klant wat van je wil, ah, iemand uit je kudde, die wil, als dat nu niet doet, dan gaat hij misschien bij je weg. Terwijl, dat is vaak helemaal niet zo.
Dan wordt hij uit de groep gegooid. Dan word je uit
de gewoon in de woestijn. Maar dat is wel wat er dus gebeurt. Wij reageren dan vaak uit angst, uit emotie. En als je dan ook achteraf zegt tegen die persoon van, ja, luister, dat mailtje, was er nou echt zo dringend? Dat had je toch gewoon prima kunnen laten liggen tot morgen? Ja. Ja, maar dat was toch eigenlijk ook iets wat niet jouw werk is. Ja, maar ik vond dat ik moest werken. Dat is gewoon puur angst en kuddevorming. En ook met die klant zo van, ja, anders gaat hij weg. Dat valt echt wel mee. Ja, maar anders dan gaat hij naar... Nee, meestal is dat allemaal niet het geval. Maar dat zijn de oudste delen van jouw brein die omgeving in de gaten houden. Die willen overleven en dingen niet meekrijgen of niet aardig gevonden worden. Zorg ervoor, evolutionair gezien, dat jouw overlevingskansen gewoon een heel klein een stukje kleiner worden. Het gedeelte van het brein wat daarboven zit, het limbisch systeem, dat is meer een beetje het emotionele deel van ons brein. En dat maakt uit of wij iets goed vinden, slecht vinden, iemand leuk vinden, iemand niet leuk vinden. En dat gedeelte van het brein, dat werkt nauw samen met dat onderste, best wel reactieve gedeelte van het brein. En op het moment dat wij iets doen wat we leuk vinden, dan gaat het dat ook meteen vastleggen voor ons in de toekomst. Dus dat gedeelte van het brein, het limbisch systeem, dat maakt ook de meeste herinneringen aan. En als wij dus iets doen wat we leuk vinden, dan wordt dat meteen opgeslagen, zodat je de volgende keer weer weet dat dit leuk was. Dus
krijg je een beloning voor.
Vaak ook, ja. Dus dat gedeelte maakt ook bepaalde stofjes aan om dus vast te leggen hoe fijn dit was. Of hoe fijn dit niet was. Hoe vervelend het was. Dus pijnprikkels worden opgeslagen, maar ook beloningen worden opgeslagen. Dus op het moment dat ik jou vraag om iets zo snel mogelijk op te pakken en ik doe van dat ik echt gewoon helemaal gestrest ben, dan doet dat meteen wat met jou. En jij denkt meteen van, oh ja, wacht, dat moet ik zo snel mogelijk oppakken. En dan kom je bij mij en zeg van, oh Inge, wat fantastisch dat je dat zo snel hebt opgepakt. Oh, ik kan ook altijd op jou bouwen en zo. Oh, fijn. En jij loopt naar buiten en je zweeft gewoon over de lucht en van, oh, wat leuk, ik heb een complimentje gekregen. Er komen allemaal pretstofjes in jouw brein. Pas later denk je van, ja,
was
weet je,
eigenlijk wel zo dringend? Waarom heeft hij dat nou niet zelf gedaan?
Ja, ze van, oh, weet je, het is leuk dat hij altijd zo blij is, maar eigenlijk sloeg dit helemaal nergens op. Maar daar zit ook een gevaar in, want op het moment dat ik dat dus heel vaak misbruik, dan denk je op een gegeven moment, weet je, het slaat nergens op wat hij vraagt, maar ja, hij is de baas en als het snel doet, dan is hij blij en nou, dan ben ik ook blij. En dan verliezen we gewoon uit het oog dat dat rationeel nergens op slaat.
Ja, dat is natuurlijk super herkenbaar. Want als ik dan inderdaad heel snel heb kunnen bijspringen en ja, ik heb die adrenaline, dan denk ik, oh, ik heb het ook nog afgekregen. Alles klaar, ik krijg nog een compliment.
Ja.
Jezus, ik ben wel echt heel productief geweest. Maar
ja,
is dat eigenlijk wel zo? Is dat hetzelfde?
Ja, nou, wat dan vaak gebeurt, is dat wij zijn sowieso, jij zegt die adrenaline, ja, hè, op het moment dat ik heel boos ben, hè, of ik kom heel geïrriteerd over, dan doet dat ook wat met jou. He, dus, want daar zijn we heel gevoelig voor. Heb je misschien ook eens meegemaakt als je ergens een ruimte binnenkomt, dat je merkt van, oh, hier zit lekkere energie. En dan kun je heel spiritueel zien, maar ook van, hey, wij zien gewoon aan allerlei kleine dingetjes of hier, he, of mensen lekker met elkaar bezig zijn, productief zijn en elkaar inspireren. Dat doet ook wat met ons. Maar als jij ergens binnenkomt, misschien herken je dat wel uit bijvoorbeeld een uitgaanssituatie, dat je binnenkomt en denkt van, oh, hier, ik weet even niet, maar ik merk,
hangt een sfeer.
Hier hangt een sfeer, die is niet lekker. Dat doet meteen wat met je. En die kan terecht zijn of onterecht. Maar dat je meteen merkt van, ah, wacht even, ik ben op mijn qui vive. Dus emoties, ja, die kun je dus daadwerkelijk, jouw emoties, daar beïnvloed je andere mensen mee. En als die ander daarmee aan de slag gaat en dan vervolgens weet van, oh ja, wacht even, maar als Björn dus heel boos is of opgefokt is en ik doe dat dan vervolgens meteen, dan is hij vervolgens heel erg blij en dan voel ik me ook blij, want dan komt er bij mij komen er allerlei stofjes komen er vrij in mijn hoofd. Dan gaat dat brein inderdaad dat opslaan. En dan denk je op een gegeven moment ook van, oh ja, ik ben aan mijn dingen niet toegekomen vandaag, maar ik heb wel dat en dat opgelost. Dus dan voelt dat misschien ook nog wel ergens productief, maar niet productief met de juiste dingen.
Productief voor een ander dus eigenlijk. Want ik ben vooral, heb ik heel veel kunnen bijspringen om ja, jou uit de brand te helpen. Maar uiteindelijk, mijn belangrijke dingen, keien, hoe je ze noemt in het boek, zijn misschien blijven liggen.
Ja, en het kunnen zelfs nog dezelfde keien zijn als wat ik jou gisteren gegeven heb. Zo van, zorg in godsnaam dat deze week dat en dat af is. En de dag daarna ben ik dat helemaal vergeten, want ik zit zelf ook in de stress. Ik kom je storen over wat anders. Dat moet echt nu, zeg ik, of dat is jouw interpretatie. En je gaat daarmee aan de slag. En dan zeg je, oh, fijn dat je gedaan hebt aan het eind van de week. En ze van, heb je trouwens die kei nog afgehandeld? Ja, nee, daar ben ik niet aan toegekomen. Ja, maar het is toch ook altijd hetzelfde, hè? Weet je? Dan krijg je dat weer. Dus weet gewoon, bij die ander, daar heersen ook iedereen die wat van jou wil. Iedereen die, he, wat aan jou vraagt, die is ook gewoon zelf op dat moment bezig met dingen die al dan niet belangrijk zijn. Het is aan jou om daar zelf meer regie over te houden, om daar bewust mee bezig te zijn. Ja, wacht even, je vraagt me nu dit, maar dit hoort helemaal niet bij mijn functie. Of je vraagt me nu dit, maar gisteren vroeg je me dat. Of je vraagt me nu dit, maar ik heb echt een hele andere prioriteit voor iemand, helemaal anders of voor mezelf. Pas als je daar bewust mee omgaat en dus die emotie even kunt afremmen en een laagje ratio eroverheen kunt laten gaan voordat je erin meegaat, dan kun je bepalen, is dit echt belangrijk of voelt het alleen maar belangrijk door die emotie?
Maar is dat dan, kunnen we daar overheen komen? Want ons brein is dus eigenlijk haast, ja, nog steeds in die oerstand. Dus het is haast een natuurlijke reactie wat we hebben, ja, om meteen te reageren en om in te springen op verzoeken en reacties. Maar kun je jezelf daar dan in trainen om daar niet in toe te geven?
Ja, ik denk echt wel dat iedereen geleerd heeft, als je ergens begint te werken, dan heb jij geen goed beeld over wat is je nou belangrijk en wat is je niet belangrijk, wanneer is iets dringend, wanneer niet. Dus je doet een stukje ervaring op. Ik denk dat iedereen wel herkent dat je bepaalde dingen waar je vroeger heel druk over kon maken, nu gewoon weet van, oh, dat is helemaal niet zo belangrijk. Maar iemand die nieuw komt, die weet dat niet. Dus er zit echt wel een hele, ja, een stukje voor ervaring wat je opdoet, je leercurve, maar ook bewust ermee omgaan. Soms worden dingen van ons gevraagd en als je ze even laat liggen, dan kom je erachter van, ah, oh, wacht even, ja, maar dat kan, Ik heb even gewoon tijd voor mezelf gecreëerd. Ik heb het even laten bezinken. En dit kan prima morgen. Of dit kan prima de volgende week. Of dit is eigenlijk even... Ik moet even teruggaan naar die ander en zeggen... Ja, wacht even, maar dit hadden we toch besloten dat we dit niet meer deden. Of dit hoort niet meer bij mijn functie. Dus voor jezelf even ruimte te creëren. Want dat is die onderdelen van het brein, die reageren best wel reactief en primair. Terwijl dat bovenste gedeelte van je brein, de neocortex, dat is waar meer die ratio zit. En die wil je even ruimte geven om het even te laten bezinken. En daarom dat het ook vaak goed is om dingen even... Ja, bijvoorbeeld echt een nachtje over te slapen. Dan haal je vaak de emotie eruit. Je gaat het wat dieper doordenken. Je gaat even beter afwegen van wat zijn nou allemaal precies de dingen die ik tegen elkaar afweeg. En wat vind ik daar nou precies van? Wat heeft echt prioriteit? Dus jezelf wat ruimte creëren om het te laten bezinken. Dat is gewoon heel erg belangrijk erin.
Ratio boven emotie.
Ratio boven emotie, ja. Want als jij de hele dag emotioneel reageert op alles nog wat... Wat feitelijk... En ik snap dat als je dit hoort, dat je misschien denkt... Dat is heel overdreven. Maar in essentie is wel waar het op neerkomt. Dat je de hele tijd reactief bent aan besluiten. Dat trekt gewoon letterlijk je batterij leeg. De hele dag van de ene emotie naar de andere emotie... Ja, dat geeft wel ook een hele hoop stofjes. En dat doet je ook echt het gevoel geven alsof je leeft. Dat is ook de reden dat mensen soms denken dat ze kunnen multitasken... en dat multitasken zo goed aanvoelt. Want ja, je schiet van het een naar het ander en dat geeft adrenaline. Ja, maar de hele dag aan de adrenaline hangen, dat is gewoon heel ongezond voor je. Want dat zorgt ervoor dat je heel onrustig de middag en de avond ingaat. Dat je de dag daarna, dat je gewoon net wat minder uitgerust bent. Dat je beslissingen weer net wat slechter zijn. En dat is eigenlijk gewoon echt wel zo'n slippery slope, zo'n hellend vlak. Waarin je elke keer een heel klein beetje minder goed wordt.
En hoe doe je dat dan?
Nou, wat ik zeg al, net ruimte creëren voor jezelf. Dat dingen kunnen bezinken. Dat is heel belangrijk. Dus... Dat is ook de reden waarom het zo'n goed idee is om notificaties uit te zetten. En dat je in plaats van dat je 20 keer op een dag je werk onderbreekt om 1 mailtje te bekijken. Dat je 1 keer op een dag je werk onderbreekt om 20 mailtjes te bekijken of 2 keer 10. He, want je gaat op die manier veel efficiënter om met je energie. Je gaat ook veel efficiënter om met je concentratie. He, maar je blijft ook rustiger. Als jij de hele dag al die prikkels, al die toeters en bellen hoort... Dan ga je jezelf ook aangewennen om dus altijd maar te reageren. Dus ja, punt 1, manage je omgeving. Richt je telefoon slim in. Richt al je notificaties slim in op je laptop. Denk ook rustig na over bepaalde taken. Als ik die moet doen, waar ga ik die dan doen? Op wat voor een tijdstip op de dag? Maar ga bijvoorbeeld ergens anders zitten. Waardoor ik dus, als ik ergens anders zit, niet meer het idee heb dat ik die omgeving in de gaten moet houden.
Headset. Deur dicht.
Kan. Headset, deur dicht. Ik heb een groot deel van mijn boek gewoon geschreven in een koffietentje. Omdat, dat was hartstikke druk in dat koffietentje. Maar ik vond het eigenlijk best wel gezellig. En al die drukte, ik hoefde daar niks mee. Zou ik diezelfde drukte of minder dan die drukte op kantoor hebben meegemaakt. Dan heb je constant het idee van, wat hier om me heen gebeurt. Daar moet ik wat mee. Of in ieder geval mijn brein vindt dat. Dus daar zou ik me met minder drukte minder goed hebben kunnen concentreren. Dan op zo'n drukke plek. Dus
omdat je brein het wegfiltert natuurlijk. Dat
de brein is, hier hoef ik niks mee. Ja. En voor de rest, als je wel gestoord wordt met iets. Want, maar ik heb je net een mailtje gestuurd. En moet je nu echt direct naar kijken. Of iemand belt je en die wil nu meteen je aandacht daarvoor. Creëer voor jezelf die ruimte. En dat kan al door het bijvoorbeeld even door te vragen. Dus, waar gaat het precies over? Oké, en moet dat nu? En want vaak is van ons een aanname dat als iemand iets van ons vraagt, dat nu moet. Waarom? Omdat we heel graag die beloning willen. Dus als je een vraag van, waar gaat het precies over? Dan kan het zijn dat je van, maar daar kan ik je niet mee helpen. Of, daar kan hij je mee helpen, want dat is zijn ding. Ik weet daar niks van of niet mijn functie. He, dus waar gaat het over? En wanneer wil je het hebben? Want dan kan het vaak zijn, als ik het aan het eind van de week heb, dan prima. Of kijk dan maar eens een keer na als je tijd hebt. Prima. Jij hebt nu al gezegd dat het niet haast heeft. Ik kan het gewoon opschrijven, ik kan het inplannen voor later. Dat geeft rust. Maar als iemand wel zegt van, maar dat is heel belangrijk en ik wil het zo snel mogelijk hebben, lief vandaag. Oké, maar wat heb je dan precies zelf allemaal gedaan en wat verwacht je nou van mij? Ja, dat zijn van die vragen die je kunt stellen om voor jezelf... Aan de ene kant te filteren, vind ik dit nou echt zelf zo urgent dat ik dit dadelijk dus meteen ga doen? En als dat zo is, wat moet ik dan precies doen? Wat wil jij dan precies van me? Want ik heb het te vaak meegemaakt dat van die dingen die wij dringend ervaren, dat die gewoon over de schutting geflikkerd worden. En dat een soort van mysterie is wat op je bureau ligt. En dan moet jij gaan nadenken over, oké, wat is dit nou precies? En wanneer moet dit dan af zijn? En wat is dan allemaal al gebeurd? En hoe ga ik dit aanvliegen? Terwijl, als je daar al op doorvraagt, dan kan jouw brein dat veel makkelijker de juiste plek geven. En nadenken over, hoe belangrijk vind ik dit? En waar ga ik dit een plekje geven?
Als je zou kunnen samenvatten in een paar zinnen die luisteraars meteen kunnen gebruiken, wat zou dat dan bijvoorbeeld dus...
Ja, de Four Eyes of Interruptions noemen we ze ook wel. Dus eerste van, what's the issue? Waar gaat het over? Tweede, what's the impact? Dus wat is het ergste als ik dit niet binnen nu en een half uur oppak? What have I done? Je kunt dit namelijk gebruiken voor dat iemand anders stoort. Maar ook van, als iemand jou stoort. Oké, what have I done? Wat heb jij al gedaan eigenlijk? En de laatste, what will I ask? Wat wordt er van mij gevraagd? Van, wat wil je nou hebben ik doe? Want wij storen heel vaak anderen, maar we worden ook zelf gestoord. En de kwaliteit van die interruptie is vaak heel laag. We flikkeren gewoon letterlijk iets over de schutting. Dus voordat jij iemand anders stoort, gebruik die vier I's. What's the issue? What's the impact? What have I done? And what will I ask? En als iemand anders jou stoort, gebruik ze op precies dezelfde manier, maar dan die laatste twee is van, wat heb jij gedaan? En wat wil jij nu dat ik voor jou ga doen? En als jij niet weet wat ik voor jou moet doen, ga dan eerst even over nadenken. Als je terugkomt, kan ik je veel sneller helpen. Maar ik garandeer je dat als de meeste mensen, nou, op een gegeven moment meer een beetje in traint om daarover na te denken voordat ze storen, dat ze met veel betere, kwalitatief betere interrupties komen. Of vaak dus erachter komen, dat ze je eigenlijk gewoon helemaal niet moeten storen, omdat ze zelf niet helder hebben waar het over gaat, wat nou de impact is, wat ze zelf al hadden kunnen doen en wat ze nou precies van jou willen.
Ik zie meteen die hele oude reclame voor me van die manager die hem helemaal flipt op dat bureau. Van nu even niet.
Ja.
Zo'n interrupties wil je daarmee voorkomen.
Nou, laat ik zo zeggen. Ik denk dat heel veel mensen gebruiken. Dit herkennen. Dat is die ene gast van de Lama's.
Ja.
Die dus echt...
Ja. Nog eentje, ja.
En die wordt dus even gestoord. Die begint op zijn. Die spreekt op zijn bureau. En die begint echt te schreeuwen. Nu even niet. Kun je helemaal niks alleen. Stel het je hufters. Maar ik denk echt gewoon van. Nee, dat wil je uiteraard voorkomen. Maar ik denk wel dat heel veel mensen dat gevoel in hun hoofd
die
hebben.
Die zitten daar tegenaan. Want als jij telkens. Kun je dit doen? Je denkt, ik moet ook nog mijn eigen werk doen.
Maar dit is wat we denken. Terwijl we zeggen. Ja. Kan ik er dadelijk naar kijken? Of ik schrijf het even op, ik ga het zo meteen. Of dan doen we dit, terwijl we eigenlijk in ons hoofd denken van...
Sta je op die tafel?
Kan ik nou niet eens eindelijk gewoon werken aan waar ik mee bezig wil zijn? En het verschil tussen wat wij doen naar de ander, dit, en wat er gebeurt in ons hoofd, dat is nou stress.
Eigenlijk alle redenen waarom ik dus op een dag word gestoord, zijn dus eigenlijk gewoon bullshit of niet nodig.
Ja, ik denk dat... De meeste dingen waar wij dagelijks voor gestoord worden, die wij oppakken, die pakken wij niet op omdat dat echt dringend is en à la minuut moet gebeuren. We pakken het op omdat we bang zijn dat die ander dan anders boos wordt als we dat niet doen. Dat de baas boos wordt, dat de klant weggaat. En uit angst daarvoor, zelfs ook al weten we dat dat niet rationeel is, pakken we het dan toch vaak op. Of, en dat is een andere reden, we pakken het nu op omdat wij bang zijn dat wij anders gaan vergeten om het later te doen. Dus oftewel, je laat je leiden door de emotie van ander, of je hebt gewoon geen goed systeem om er later aan te denken om het te doen. Maar meestal is het gewoon een stukje emotie. En ik weet ook 100% zeker dat er best wel veel mensen zijn daarbuiten die mooie voorbeelden hebben van bijvoorbeeld de baas die iets heel snel wilde, of een klant die zei, en ik moet dat vandaag hebben. En dat je vervolgens aan hemel en aarde bewogen hebt om dat in te leveren, om dat op tijd af te hebben en dat je er vervolgens niks meer van gehoord hebt. Dus mocht je een leuk voorbeeld hebben, drop dat in de comments onder de 5 leukste voorbeelden. Die krijgen van ons een exemplaar van het boek Full Focus. Niet omdat je het zelf nodig hebt, maar om het cadeau te geven aan die persoon die altijd alles maar dringend vindt en jou van je werk afhoudt.